We gaan met elkaar de Bijbel openen. Het zal u niet ontgaan zijn, dat hoef ik in de Maranatha-kring denk ik niet te vertellen, maar dat morgen het Loofhuttenfeest begint. Wie van u wist dat? Dat zijn er toch wel aardig wat. Maar de hoeveelheid valt me toch een beetje tegen voor deze kring. Dat wil ik toch wel gezegd hebben. We gaan naar Leviticus 23. Want ik wil vanavond met u een aantal gedachten delen over het Loofhuttenfeest. En het behandelen van de Bijbelse feest is altijd spannend. Er zijn al veel boeken over geschreven. En er zijn veel gesprekken en vooral discussies over geweest. Maar we willen vanavond kijken wat dat feest ook ons vandaag te zeggen heeft. En sowieso krijgt het Loofhuttenfeest ook voor de heidenen een betekenis in de toekomst. En ik wil vanavond eigenlijk drie gedachten daarover delen. De eerste gedachte is een aantal gebruiken bij het Loofhuttenfeest. In de tweede plaats wil ik met u nadenken over de betekenis van het Loofhuttenfeest. En in de derde plaats de toekomst en het Loofhuttenfeest. Dus de gebruiken, een aantal althans, van het Loofhuttenfeest, de betekenis van het Loofhuttenfeest en de toekomst en het Loofhuttenfeest. En ik ben me bewust dat ik in de tijd die ik vanavond heb niet alles over dit feest kan delen. Maar ik denk dat we voldoende stof hebben om daar ook voor vandaag lering uit te trekken. Dus laten we een gedeelte lezen uit Leviticus hoofdstuk 23 en dan beginnen we te lezen bij vers 33. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Daar staat het volgende, vers 33. En de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de kinderen, tot de Israëlieten, en zeg, vanaf de 15e dag van deze 7e maand is het 7 dagen lang Loofhuttenfeest voor de Heere. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. 7 dagen lang moet u de Heere vuuroffers aanbieden. En op de 8e dag moet u een heilige samenkomst houden en de Heere een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. Dit zijn de feestdagen van de Heere die u moet uitroepen als heilige samenkomsten om een vuuroffer voor de Heere aan te bieden. Brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffers, al naar gelang het voorschrift voor die bepaalde dag. Naast de offers op de sabbatten van de Heere, naast uw geschenken, naast al uw geloftoffers en naast al uw vrijwillige gaven die u aan de Heere geeft. Maar vanaf de 15e dag van de 7e maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Heere 7 dagen lang vieren. De eerste dag is het rustdag. En op de 8e dag is het rustdag. Hoeveel dagen hebben wij in de week? 7. Vers 40. Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen. En u moet zich 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heere uw God verblijden. Dat feest voor de Heere moet u per jaar 7 dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de 7e maand moet u het vieren. 7 dagen moet u in loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen ik hen uit het land Egypte geleid hebt. Ik ben de Heere uw God. Tot zover. Prachtig feest. Drie gedachten dus over het Loofhuttenfeest. Eerst een aantal gebruiken bij het Loofhuttenfeest. In de tweede plaats de betekenis van het Loofhuttenfeest. En in de derde plaats de toekomst en het Loofhuttenfeest. Leviticus 23 behoort tot de boeken van Mozes. En het behoort tot het geheel van de schrift waarvan Paulus schrijft aan Timotheus. Heel de schrift is door God ingegeven. ingeblazen, staat daar letterlijk. Is door God geïnspireerd. En heeft heel veel doelen, heel veel functies. Maar vooral dit om ons toe te rusten. Om ons bekwaam te maken, om ons leven hier op aarde te leven. Dus ook Leviticus 23, ook de dingen met betrekking tot het Loofhuttenfeest, behoren tot het geïnspireerde woord van God. Elk schriftwoord is door God geïnspireerd. Geloven we dat? En het is belangrijk om daar vandaag aan vast te houden. En daarom is het ook belangrijk om na te denken over dit feest. Hoeveel discussies er ook over zijn. Morgen is dus de eerste dag van het Loofhuttenfeest. Nou, Loofhuttenfeest heeft ook een andere naam. En dat is Sukkot. En het is het laatste feest van de zeven Bijbelse feesten. Ook wel genoemd de feesten van de Heer. Nou, de eerste gedachte is dus een aantal gebruiken. En wat hebben die ons te zeggen? Ik probeer uiteraard de lijnen door te trekken naar de Heer Jezus en naar ons leven vandaag. Het eerste wat ik daarover wil zeggen van de gebruiken is dat daar sprake is van een soeka. Een soeka is dus een loofhut. En dat is prachtig. Het Hebreeuwse woord voor Sukkot, voor het feest, dat vertalen wij met loofhutten. En in Leviticus 23, wat we hebben gelezen, vers 34 staat voor Loofhuttenfeest in het Hebreeuws letterlijk huttenfeest. En het is opvallend dat Engelsen en ook de Fransen, die spreken, dat is interessant, niet zozeer over Loofhuttenfeest, maar feest van de tabernakels. En als je dan denkt aan de tabernakel, ik hoop daar morgenavond weer op een plaats over te spreken, dan hebben we het eigenlijk ook over een loofhut. En als Johannes in Johannes 1 spreekt over de Heer Jezus, hij is onder ons komen wonen, onder ons komen tabernakelen, dan is de Heer Jezus uiteindelijk de ware volmaakte soeka, de volmaakte loofhut. En God heeft zijn loofhut als het ware onder ons mensen opgeslagen. Johannes 1, lees het maar na. En het is duidelijk dat de soeka dus een belangrijke plaats inneemt in dat loofhuttenfeest tijdens Sukkot. En soeka, dat is een misschien wat moeilijker woord, maar dat betekent gewoon heel eenvoudig tent of hut of tabernakel. Nou, je ziet dus nu, als u op een of andere Israël-site kijkt, dan ziet u dat al die Joden, die zijn allemaal hun tenten aan het opzetten. En ze lopen met takken door de stad heen. En Leviticus 23 vers 42 zegt dat het volk 7 dagen lang in die tent, in die soeka moet verblijven. Daar moeten ze wonen. En die soeka, die hut, die is gemaakt van natuurlijke materialen. Dus het is niet even gemakkelijk naar de Horenbach of naar de Praxis en u koopt wat kunststof materialen. Nee, het gaat om natuurlijke materialen. Hout, bladeren, takken, allemaal vergankelijk materiaal. Dat is een belangrijke. En het dak, dat mag niet helemaal dicht zijn, dat weet u. Want het volk moet al zittende in die loofhut de hemel kunnen zien, de sterren kunnen zien, de maan kunnen zien. Met andere woorden, ze moeten ten tijde van hun verblijf in die loofhut op God gericht zijn. En het is ook een heel gezellig feest. Want die soeka is prachtig versierd met van alles en nog wat. Met groenten, met vruchten van de oogst. Het is een hele gezellige hut. Ik heb er ook wel eens een voor mijn kinderen gebouwd. En dan gingen we daarin eten en toen heb ik ze onderwijs gegeven over dit feest. Nou, dat als eerste. Die hut is dus heel belangrijk. Ik kom daar straks nog wel even op terug. En vooral hoe die gebouwd is en hoe die in elkaar zit. Dat is het eerste gebruik. Het tweede gebruik is wat minder bekend. Maar daar lezen we ook over in Leviticus 23. Bij dat loofhuttenfeest hoort naast het wonen in die loofhut ook een bundel takken. Hoe heet die bundel? De lulaf. Heel goed. En die bestaat uit een palmtak en uit mirtetakken, wilgetakken en een etrog. Nou, een etrog, dat is een soort citrusvrucht. Het heeft een beetje de uitstraling van een citroen. En die lulaf wordt beschreven in Leviticus 23, wat we gelezen hebben, vers 40 en vers 41. En die lulaf, die wimpel eigenlijk, of hoe je het noemen wil,
die heeft een tweeledige betekenis. En dat is wel heel mooi. Want als die gezinnen dan in die loofhut zijn, dan leest de vader de psalmen op. En welke psalmen lezen ze dan? Nou, psalm 113 tot en met 118. En ondertussen zwaait hij met die bundel naar alle richtingen. Lulaf zwaaien. Naar boven en naar onder. Naar de zijkanten toe, met andere woorden. Noord, zuid, oost, west. Naar alle kanten waait hij die lulaf. En hij vraagt de Heere God om te zorgen voor het groen. Nou ja, dat begrijp je wel. Wij hebben overvloed aan regen, maar in Israël, regen is goud wat uit de hemel neerdaalt. Het groen, de oogst, de vruchten, om te kunnen voorzien in eten en in alles wat nodig is. Dus tijdens het lezen van die psalmen wordt die lulaf gezwaaid. En bidt men, strekt men zich uit naar de zegen van de Heere, heel bijzonder de zorg voor het groen. En het andere, de andere betekenis, en dat is ook wel voor ons belangrijk vandaag, die vier onderdelen, die vier elementen van die lulaf, die spreken ook van de verscheidenheid onder het Joodse volk. Verscheidenheid wat betreft kennis, verscheidenheid wat betreft goede daden, maar die verscheidenheid, die is er, ja zeker, maar tegelijkertijd vormen ze een eenheid. Want het is één bundel, bestaande uit verschillende takken. En zo vormen ze een eenheid in die soeka, in die loofhut. Wat de ene mist, dat vult de ander aan. Nou, daar kunnen we vandaag wel wat van leren. Niet in de laatste plaats in Maranatha Veenendaal, of niet? Wat de ene mist, dat vult de ander aan. De gemeente van de Heer Jezus Christus is geen eenheidsworst, hoor. Daar mogen best wel wat verschillen zijn. En hoe komt het nou toch dat we allemaal soms wensen dat iedereen is zoals wij zijn? Ik heb wel eens tegen Annette gezegd, dat mag u niet doorvertellen. Als iedereen nou zo denkt zoals ik denk, ja, dan zijn alle problemen uit de wereld. Dan zijn we er. Totdat God iets van je eigen hart laat zien. En toen ben ik naar Annette toe gegaan en ik zeg, nou, het is toch wel fijn dat niet iedereen op mij lijkt. Begrijp je? Maar er is dus verscheidenheid binnen het lichaam, terwijl er toch eenheid kan zijn. Nou, als dat volk dan in die soeka aanwezig is, in die loofhut, en men leest die psalmen, en die lulaf wordt gezwaaid, dan ervaren ze dus een stuk verbondenheid met elkaar. En wat is dat vandaag van belang, juist in deze tijd van individualisme en ikgerichtheid, waarin ieder leeft voor zichzelf, ook binnen de christelijke gemeente. Maar we zijn door de Heere aan elkaar gegeven. Dat lichaam bestaat uit verschillende delen, toch? De ene is een hand en de andere een voet. Heeft u wel eens een lichaam gezien wat alleen uit voeten bestaat? En hoe komt het dan dat we in de gemeente vaak allemaal een voet willen zijn of allemaal een hand willen zijn? Nee, we hebben allemaal onze eigen plek. Er is verscheidenheid en ondertussen toch die eenheid. De veelkleurigheid van het lichaam van Christus. Nou, dat heb ik moeten leren zien. En ik heb ook moeten leren om daarvan te genieten. Nou, dat had een goed moment geweest om even hartelijk amen te zeggen. Dat is zo belangrijk. Dat wij dat gaan zien. We zijn aan elkaar gegeven. Kijk, je vrienden kies je uit. Maar je familie... Dat bedoel ik. Begrijp je? Maar het huisgezin van God, dat valt niet altijd mee om met elkaar te leven, toch? Maar naar de mate dat we onszelf meer en meer leren verloochenen, kunnen we die ander meer en meer gaan waarderen. Maar het vraagt zelfverloochening. Nou, ziet u ze zitten? In dat fragiele tentje, hutje, in die soeka. Natuurlijke materialen, het is tijdelijk. Het is vergankelijk, we zijn onderweg. We zijn hier niet thuis. En ondertussen wordt de lulaf gezwaaid. Eenheid te midden van verscheidenheid. En het woord gaat open. De geschiedenissen worden verteld. De grote daden van God worden in die tent verteld. De twee gebruiken die ik wilde delen. Nou gaan we naar de tweede, de betekenis. En dan gaat mijn hart steeds sneller kloppen, want dit vind ik een heel bijzonder feest, weet u dat? Soms dan zie je dat niet aan het Joodse volk af, hè, maar deze mensen kunnen echt feest vieren. Die kunnen echt feest vieren. Het eerste wat ik over de betekenis van Loofhuttenfeest wil zeggen, is dat Loofhuttenfeest een feest is van grote vreugde. Het is een blij en het is een gezellig feest. Sterker nog, de Heere God die geeft een heel concrete opdracht. Want wat staat er in Leviticus 23, vers 40b? Leest u maar mee, dat rijmt ook nog. U moet zich 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heere uw God verblijden. U moet u verblijden. En als u er nog niet van overtuigd bent, in Deuteronomium 16, daar lees ik soortgelijke woorden, ik zal het voor u voorlezen. In vers 14, verblijd u op uw feest, u, uw zoon, uw dochter, uw slaaf, uw slavin, en de leviet, de vreemdeling, de wezen en de weduwe binnen uw poorten. 7 dagen moet u het feest vieren voor de Heer uw God op de plaats die de Heer zou uitkiezen. Want de Heere uw God zal u zegenen in heel uw opbrengst en in al het werk van uw handen. Daarom moet u werkelijk blij zijn. Nou, dan ben ik wel eens benieuwd wat u nu denkt. Want dat klinkt ons toch heel vreemd in de oren, hè? Dan heb je je soeka gebouwd, dan ben je daar gaan zitten, dan lig je lulaf klaar, alle dingen zijn gereed. En dan vraagt God, hij gebiedt om blij te zijn. Verplichte vreugde. Nou, mijn opa zei altijd, je moet wel lol hebben om te lachen. En dat is waar, hè? Zeggen wij dan. Maar Loofhuttenfeest was een feest gekenmerkt door grote vreugde. En het klinkt ons raar in de oren, verplicht vrolijk zijn. Het is voor ons, dat geldt natuurlijk niet voor jullie in Veenendaal, maar bij ons in Alblasserdam dan wel. Het is voor ons makkelijker om een week bedroefd te zijn dan om een week vrolijk te zijn. Vrolijk zijn, dat valt niet altijd mee, maar dat viel toen ook niet mee. Dat valt vandaag nog niet mee. Stel voor dat het tijdens Loofhuttenfeest wel regent. En dat fragiele hutje, daar regent het in. En daar zit je dan met je gezin. Of in dat hutje is het heel erg heet in het oosten. En daar zit je dan met je gezin. Met al die kinderen. Waar het allemaal niet zo erg loopt zoals jij het graag zou willen. En toch verplicht om vrolijk te zijn. Of als Arabische volken je aanvallen. En je onder druk en spanning leeft. De verplichting om vrolijk te zijn. Begint het een beetje te dagen. Ik kan het natuurlijk aanvullen met allerlei voorbeelden. Maar die verplichting tot vreugde, dat was natuurlijk niet een oppervlakkige verplichting. Kijk, vrolijk zijn, als het meezit in ons leven, als de zon schijnt en de lucht blauw is, dan is het niet zo moeilijk. Maar oprecht vrolijk te zijn als het tegenzit in je leven, op sociaal gebied, op financieel gebied, op het gebied van gezondheid, om je dan in de Heere te verblijden. Jesaja 61 zegt in vers 10, ik ben zeer vrolijk in de Heere en mijn ziel verheugt zich in mijn God. En Paulus, als ras echte Jood, hij schrijft dat bekende vers in Filippenzen 4 vers 4, verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. U ziet de lijn wel, toch? En als wij vandaag in deze aardse tent ons bevinden, in deze soeka, fragiel, vergankelijk, zwak, kwetsbaar. Ik ben ook onderweg, wij zijn allemaal onderweg. En soms zit het mee, soms zit het tegen. Dan zegt Paulus tegen de gemeente vandaag, verblijd u in de Heere. Dus hij geeft de opdracht om je te verblijden. Verblijd je te allen tijden. En Paulus bedoelt hier niet een oppervlakkige blijdschap die je op de reclames ziet, op televisie. Die mensen die altijd lachen, die altijd blij zijn, met witte tanden, met een stralende prachtige auto, alles zit mee. Man, vrouw, 2 kinderen, een labrador, u kent het plaatje wel, dat. Dat bedoelt hij niet. Dat is een blijdschap die ook maar heel afhankelijk is van omstandigheden. Paulus die heeft het over een blijdschap die niet gefundeerd is. Ik moet het anders zeggen. De blijdschap van een christen is niet afhankelijk van omstandigheden. Schrik niet. van gevoelens en van mensen in mijn directe omgeving. Als Jesaja schrijft, ik ben vrolijk, dan is hij vrolijk in de Here. En dat is het geheim van een christen. Het welvaartsevangelie is niet een evangelie wat in de Bijbel voorkomt. De Heere God heeft nergens gezegd dat als wij de Heere Jezus volgen, dat alles voor de wind zal gaan. Maar er is een blijdschap in de Heere mogelijk, ook vandaag, te midden van de meest erbarmelijke omstandigheden. Ik sprak gisteren in een Messiaanse gemeente en ze hadden gevraagd of ik wilde spreken, vandaar dat ik mijn stem kwijt ben, over lofprijzing. En als je dat bestudeert, dan zie je dat aanbidding en lofprijzing helemaal niet te maken heeft zozeer met mijn omstandigheden. Maar dat lofprijzing en aanbidding alles te maken heeft met het karakter van God waarin ik mij verblijd. Waar ik mij op richt. En dat karakter is onveranderlijk, altijd stabiel, altijd constant. En daar richt ik mij op. U weet wat er in Os gebeurd is, toch? En dan Paulus' tekst, Filippenzen 4, vers 4. Het zal je eigen gezin zijn. Maar dat kon ook, en dat kan ook in Israël gebeuren, kan ook bij ons gebeuren. En toch die opdracht tot blijdschap. Blijkbaar leert het Loofhuttenfeest ons iets, dat boven de gebrokenheid van deze wereld een schepper staat, een God staat, die onveranderlijk is, die absoluut betrouwbaar is, die trouw is, en die ons zelfs kan laten zingen in de nacht. Paulus en Silas, hoor ze zingen. Ze baden en ze zongen. Je zou de moed toch opgeven? Wat een krachtige man is dat geweest, die Paulus. Ik wou dat gewoon gekend had. Nou, de tegenstander die dacht, nou ja, daar zit hij. Ik heb mijn zin. En hij begon te bidden en hij begon te zingen. En God heeft wonderlijke dingen bewerkt, of niet? Hij verblijdde zich in God. En dat is wat het Loofhuttenfeest ons leert. De blijdschap van een christen is niet afhankelijk van omstandigheden en gevoelens en mensen. Nee, het is een vrolijkheid, een blijdschap, luister goed, die afkomstig is uit en gericht op het karakter van God. En de Zoon heeft dat karakter, dat vaderhart, zegt de Bijbel, verklaard, geopenbaard. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Verblijd u in Jezus, uw Heer. Gij allen oprechte van hart. Loofhuttenfeest staat dichter bij ons dan we dachten, of niet? Ga naar de tweede betekenis. De tweede betekenis van Sukkot houdt verband met deze blijdschap. Want Loofhuttenfeest wordt ook wel genoemd het oogstfeest. Wat is een andere naam voor Loofhuttenfeest? Nou, dat leest u onder andere in Exodus 23 en Leviticus 23. Een andere naam is Feest der Inzameling. De inzameling, de oogst, die verwijst heel specifiek naar de Heere God als schepper. Dus die loofhut, die wijst naar de Heere God als beschermer. Als degene die leidt. Als degene die voorziet. En de naam, het oogstfeest, verwijst heel sterk naar de Heere God als degene die schept, maar die ook zegent. Wij kennen dat niet zo, de gebedenboeken, hè? Maar het Joodse volk kent de gebedenboeken. En een van de dingen die zij vaak uitspreken voor een maaltijd is deze, en dat is wel mooi. Dan spreken ze uit, gezegend bent u, eeuwige onze God, koning van het heelal, u die alles geschapen hebt en ons de vruchten van het land geeft. De volledige oogst was binnengehaald. En de Heere had gezegend in gewas en in arbeid. Nou, toen begon de feestvreugde natuurlijk, dat begrijp u wel. God is onze schepper en onderhouder, maar hij is ook de getrouwe gever van alle goede gaven. En alles wat we ontvangen, broeders, zusters, toen en vandaag, is meer dan dat wij verdienen. En nu is het grootste gevaar dit, is dat we met de ontvangen zegening in onszelf eindigen. Maar de Heer wil ons door het Loofhuttenfeest, wat een oogstfeest is, feest van de inzameling, leren dat wij met de ontvangen zegeningen niet moeten eindigen in onszelf, maar in de zegenaar. Efeze 1 vers 3, ja, die tekst die kunt u natuurlijk dromen, leert dat we bovenal gezegend zijn met alle geestelijke zegen. Enkelvoud, dat is naar mijn overtuiging Christus zelf. Uit wie heel veel zegeningen voortvloeien. En opwekking 225 zegt, verblijd u, ik haalde het net al aan, in Jezus uw Heer. Maar mijn vraag is, beleeft u het ook zo? Ik ga ervan uit dat hier best wel wat kennis aanwezig is. Maar kennis alleen maakt opgeblazen. Kijk, als je veel weet, dan krijg je een groot hoofd. Maar als je veel liefde in je hart hebt en daaruit leeft, dan krijg je een groot hart. Daar gaat het om. Dus de vraag is niet alleen of u deze dingen weet, maar of we het ook zo beleven, ervaren. De derde betekenis van Sukkot is deze. Het is ook een herinneringsfeest. Dus een feest van grote vreugde. Ik ga het allemaal over horen. In de tweede plaats is het ook een feest van de inzameling, het oogstfeest. En in de derde plaats is Sukkot ook een herinneringsfeest. Wat lezen we in vers 42 en 43 van Leviticus 23? 7 dagen lang moet u in loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen toen ik hen uit Egypte geleid heb. In de Bijbel zie je heel vaak dat de Heere God de dingen in herinnering brengt. Wat? Zijn grote daden. Zijn scheppingsdaden, zeker. Maar als het gaat in de Bijbel, bijvoorbeeld Psalm 78 verwoordt dat ook op een geweldige manier, dan gaat het ook over de grote daden, de uittocht uit Egypte, de doortocht door de woestijn en de intocht in Canaan. De grote daden van God, die moeten verkondigd worden aan de volgende generatie. En dan krijg je die prachtige uitspraak op dat ze hun hoop op God zouden stellen. Want wie de Heere God in het verleden was, die is hij in het heden en die zal hij zijn in de toekomst. Een herinneringsfeest. Heel belangrijk, want wij vergeten zo snel. Nee, dan moet u niet zeggen, ja, ik word wat ouder. Nee, wij vergeten ook als we jong zijn heel vaak de zegeningen. En het is soms wel eens goed. We hebben een jaar gehad, dan schreven we als gezin de zegeningen op. En op oudejaarsavond openden we dan dat kistje. En dan mochten die jongens de dingen voorlezen die we hadden meegemaakt. Die was een zegen hadden ervaren. Nou, dan kwam er meer uit dan, tjoh, dat is ook nog gebeurd. En dat ook nog. En dat, nou, en je had je handen vol. Tel uw zegeningen. Tel ze 2 aan 2, zei broeder ooit, want anders kom je niet uit. Dan heb je tijd te weinig. Begrijp je wat ik bedoel? Tel ze. Een herinneringsfeest. Opdat we de grote daden van God niet zouden vergeten. En vaak eindigt de mens in zichzelf, of niet? Maar hier, door dat herinneringsfeest, werden de gedachten gericht op hem die absoluut betrouwbaar is. Jahweh, de eeuwige. En het is vandaag niet anders. Verwijst de oogst naar God als schepper. De loofhut verwijst naar God als verlosser, beschermer. En Israël was verlost uit Egypte. Geleid door de woestijn op een wonderlijke manier. En ze leefden in die tijd. In tenten, in hutten. De soeka, daar was het een beeld van. Eenvoudig onderkomen, jazeker. Een tijdelijk onderkomen, jazeker. Maar het volk leerde afhankelijk te zijn. Dat is wat. Is de oogst net binnen? Moet even van aan. Is de oogst net binnen? En dan zeg je, nou, we gaan ervan genieten met z'n allen. En dan zegt hij, nee, nou zit je koelkast vol. En dan moet je even in een fragiele hut met je gezin gaan wonen een paar dagen. Dat is een les geweest. En nog. We gaan de soeka in. En we gaan met elkaar, mag ik het eens even zo zeggen, we gaan beseffen door leven dat aan Gods zegen, aan zijn leiding, aan zijn bescherming, alles is gelegen.
Nou, wat dat betreft kunnen we van de week wel een loofhut gaan bouwen in de tuin. Nou, het is even beseffen weer, hè. Bij wie komt alles vandaan? Want we zijn zo vergeetachtig. En een mens is snel vol van zijn eigen kracht, kennis en kunde. O, het volk trok 40 jaar lang door de woestijn. Woestijnervaring, herkent u dat? Die hebben we ook vandaag in ons leven. Ook als volgeling van de Heer Jezus. Woestijnervaringen. Maar de Heer was erbij. En hij is nou precies degene die het verschil maakt. In welke omstandigheden we ons ook bevinden. Jozef was een oprechte jongen. Maar door zijn oprechtheid kwam hij in de gevangenis terecht. Wat heeft dat met die jongen gedaan? Maar wat zegt de Bijbel? En de Heere was met hem. En dat is het zo belangrijk. Psalm 91 vers 5 zegt: ik steun op God mijn toeverlaat. Dies heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad. En Paulus, hij zegt het, hij schrijft het aan de Colossenzen in Colossenzen 3 vers 3. Want u bent, ik vond het wel mooi dat de broeder het voorlas, met Christus gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Levend onder het nieuwe verbond, broeders en zusters, mogen we getuigen dat de Heer Jezus door zijn geest in onze tent, in ons lichaam, in deze soeka is komen wonen. En we kunnen getuigen van Gods leiding. Hij trok ons uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Egypte is een beeld van zonde en slavernij. En ik hoop dat je er vanavond amen op zegt. Hij heeft me getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En hij liet me niet aan mijn lot over, want hij kwam in mij wonen door zijn geest, waar hij me door leidt. En die geest leidt in de waarheid. En die waarheid is allereerst een persoon. De Heer Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En zo leidt hij mij. En het is goed om je dat te beseffen. Waar kom ik vandaan? Wie heeft mij getrokken? Wie onderhoudt mijn leven? Wie leidt mij tot op de dag van vandaag? Wie draagt mij door het woord van zijn kracht? Loofhuttefeest komt toch best dichtbij, of niet? Ook voor ons vandaag. Wie roemt? Die roemen in de Heer. Dat moest het volk leren, dat moet het volk leren vandaag, dat moeten wij leren. Steeds weer opnieuw. Getrokken. Om de grote werken van God te verkondigen. En dat gebeurde ook, ja, ik kan er uren over spreken, maar ik moet op een gegeven moment ophouden natuurlijk. Maar in die soeka vertelde die vader wat God gedaan had in het verleden. En je ziet die kinderen zitten met open monden. Vertel nog eens wat. En dan zei die vader, die God leeft nog. En daarom zitten we hier. Opdat ook jullie je hoop op hem zouden vestigen. We gaan naar het laatste. Ik heb iets gezegd over de gebruiken. Ik heb er maar twee genoemd. Ik heb drie dingen genoemd wat betreft de betekenis van Loofhuttefeest. En nu mag u even naar Zacharia 14 bladeren. Dat had u natuurlijk al verwacht, de kenners. De toekomst en het Loofhuttefeest. Mag ik eens vragen, heeft u de smaak van Sukkot al een beetje te pakken of niet? Een vreugdevol feest. Verplicht. Ja, maar nee. Dat konden zij ook zeggen. Dat kunnen zij vandaag. Maar verplicht je verblijden in de Heere. En hoe zit dat dan in de toekomst? Nou, we gaan dat zo lezen. Maar onthoud dit. Loofhuttefeest. Het is gevierd ook door de Heer Jezus zelf. En het is op dat feest dat hij Johannes 7 zijn mond opent. En dat die bekende woorden, dat hij die bekende woorden spreekt over de Heilige Geest. En het is zo belangrijk dat wij die dingen ook tot ons nemen en bestuderen. En ik merk er is veel discussie over, ja, wat moeten de heidenen nou met het Loofhuttefeest en dit en dat. Nou ja, de heidenen moeten er toch aan gaan geloven, zegt Zacharia 14.
Wat staat daar? In vers 4a. Op die dag zullen zijn voeten, de voeten van de Heer Jezus, staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Vers 5. Dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere, mijn God, komen, al de heiligen met u. Vers 9. De Heere zal koning worden over heel de aarde. En op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Vers 11. Zij zullen erin wonen en een banvloek zal er niet meer zijn. Jeruzalem zal onbezorgd wonen. Vers 17. En het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de koning, de Heere van de legermachten, neer te buigen. Als het geslacht van de Egyptenaren waarop geen regen is gevallen niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de Heere de heidenen en volken zal treffen, die niet zullen optrekken om het loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en voor de zonde en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het loofhuttenfeest te vieren. Loofhuttenfeest, het is het zevende feest en het vindt plaats in de zevende maand en het zal 7 dagen duren. 7 is het getal van de volheid. 7e feest, 7e maand, 7 dagen. Nou, 6 dagen heeft de Heere er niet voor nodig gehad, hoor. Hij had dat in 1 dag kunnen doen. Maar hij koos ervoor om de hemel en de aarde te scheppen in 6 dagen. En de 7e dag daarop rustte hij. Nou, je zou kunnen zeggen, we hebben inmiddels 4000 jaar Oude Testamenten opzitten. We hebben ongeveer, het is net welke kalender je aanhoudt natuurlijk, 2000 jaar Nieuwe Testament. Dat zou betekenen dat het 7000ste jaar op het punt van aanbreken staat. En ik geloof persoonlijk dat het Loofhuttenfeest zijn volle vervulling zal krijgen ten tijde van het Messiaanse Vrederijk. Het 7000ste jaar. En dat is precies wat Zacharia 14 wil leren. Yeshua, de Messias, zet zijn voeten op de Olijfberg en aanvaardt zijn koningschap om te gaan regeren. 1000 jaar. En in het 1000-jarig vrederijk, of het Messiaans vrederijk, zullen alle volken als het ware worden ingezameld en optrekken naar Jeruzalem. En jaarlijks zal God dan door de gelovigen uit de volken worden gedankt en zal er feest worden gevierd. Het zal een tijd van geweldige vreugde zijn. En tot die tijd van het vrederijk, wordt Sukkot gevierd als een schaduw, als een, mag ik het eens zo zeggen, repetitie. Als een oefening. En als u goed hebt geluisterd, dan vat Sukkot zoveel gedenkdagen en feesten samen die de kerk zijn binnengekomen. Als u goed hebt geluisterd, dan heeft u ontdekt dat Loofhuttenfeest veel omvattend is. Want welke dagen liggen er allemaal in opgesloten? Nou ja, wij kennen in de kerken de dank- en biddagen. Nou, die vallen ze allemaal samen met Loofhuttenfeest. Sommigen die hebben een Maranatha-dag. Nou, dat is ook Loofhuttenfeest, want ze verwachten de dingen die komen gaan. Anderen die hebben een gezelschapsdag. Dan ontmoeten ze elkaar en spreken ze over de dingen die de Heer hen geleerd heeft, hoe hij hen geleid heeft. Nou ja, daar zit je in je soeka. Dus het is ook een gezelschapsdag. En ik geloof, maar dan mag u thuis verder uitzoeken, dat de Heer Jezus geboren is tijdens het Loofhuttenfeest. En dat er geen plaats was voor hem in de herberg. En dat had niet zozeer met die inschrijving te maken. Maar het was hartstikke druk in Jeruzalem. Vanwege Loofhuttenfeest. En er was geen plaats meer in de herberg, maar ik denk dat hij in een soeka geboren is. Ik heb nog wel een plekje. Waar dan? in de loofhut. Maar dat mag u zelf uitzoeken. Wat ik ermee wil zeggen is dit. Er zijn zoveel gedenkdagen en feesten binnengekomen die eigenlijk samengevat worden in het loofhuttenfeest. Dankdag, biddag, maranatadag, gezelschapdag, geboortedag. Alles zit in dit feest. Al die aspecten. En het hele loofhuttenfeest is dan ook één grote lofzang op Gods grote daden in het verleden, in het heden en wat betreft de toekomst. En daarom mogen wij ons in deze God verblijden met de woorden van Paulus in Filippenzen 4 vers 4. Verblijd u altijd in de Here. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Omdat ons fundament en onze vastigheid, onze zekerheid en onze toekomst is verbonden met Hem die in de volheid van de tijd kwam. En door wie God zijn loofhut op deze aarde heeft opgericht. De Heere Jezus Christus. Hem, wien te kennen het leven is. En daarom, hoe onze omstandigheden ook zijn, loofhuttenfeest heeft ons het een en ander te leren. En ik hoop dat u zich daar verder in wil verdiepen. Het was vanavond maar een aanzet. Om ook Leviticus 23 en die Bijbelse feesten te bestuderen. En te kijken naar de Heer Jezus. Naar datgeen wat vervuld is, voorjaarsfeesten. In hetgeen wat nog gaat komen, najaarsfeesten. Met uiteindelijk die heerlijke achtste dag. Dat is vreemd, hè? Die achtste dag. Nehemia spreekt er ook over. Op de achtste dag is er sprake van een nieuw begin. Hey, 4000 jaar Oude Testament, 2000 jaar Nieuwe Testament, een 1000 jaar Vrederijk en daarna de achtste dag. Ik geloof dat dat een beeld is van het nieuwe begin, de eeuwige toestand. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop God zal zijn, alles en in allen. Geloof zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest voor zijn machtige helsplan en voor het leven uit Hem waar Hij ons vandaag al in laat delen. Maar blij voor uitzicht dat ons streelt. Zullen we de Heer daarvoor danken. Amen.